Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Met uit Psalm 84 zingen wij het eerste vers. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt, Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Timotheus 3, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 15... Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
1 Timotheus 3. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gane herbergende, bekwaam om te leren, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoekers, houdende de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie. En dat deze ook eerst beproefd worden en dat ze daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles, dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godszaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Timotheüs 3 en daarvan het 15e vers, waar we Gods woord lezen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid, en buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de gemeente des Heren. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, de gemeente des Heren is een huis Gods met regels. In de tweede plaats, de gemeente des Heren staat vast als een pilaar der waarheid. En in de derde plaats, de gemeente des Heren beleidt de verborgenheid der godzaligheid. Dus het gaat in deze dienst ter bevestiging van ambtsdragers over de gemeente des Heren. Drie gedachten. In de eerste plaats is een huis Gods met regels. Er staat maar zo ik vertoef opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Onze tweede gedachte staat vast als een pilaar der waarheid. De apostel vervolgt het, welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En onze derde gedachte beleidt de verborgenheid der godszaligheid. Het eerste gedeelte van het 16e vers, dat een samenvatting is van dat gehele vers. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godszaligheid is groot. Gemeente, onze tekstwoorden van morgen zijn genomen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Ambtsdrager, dominee zouden wij zeggen, in de gemeente van Efeze. En dan geeft de apostel Paulus in deze brief allerlei regels voor het kerkelijke leven. Want in het huis des Heren, daar moet orde en regel zijn. Hij geeft regels in het vorige hoofdstuk over het gebed, over de plaats van de vrouw in de gemeente. Hier in dit hoofdstuk gaat het vooral over de ambtsdragers. In het volgende hoofdstuk gaat het weer over de taak van de dominee, de taak van Timotheus. En in hoofdstuk 5 gaat het over de weduwe en over de tucht. En in hoofdstuk 6 gaat het over de dienstknechten in de gemeente. Dus jongens en meisjes, dat zijn heel veel regels. Er wordt wel eens gezegd, al die regeltjes. Maar de Bijbel kent ook in het Nieuwe Testament allemaal regels. In ieder huis zijn regels. Die zijn er als het goed is bij jullie thuis. Daar moet je je ook aan houden, zolang als je thuis bent. Die regels die zijn er zelfs als je op vakantie gaat. Dat is het eerste wat je tegenkomt als je de deur van het vakantiehuisje open doet. Dan ligt daar op de tafel een papier en daar staan de regels op, de huisregels. Daar moet je je wel aan houden. En anders hoef je voorlopig niet meer terug te komen. Nou, in het huis van de Heren, daar zijn zeker ook regels om de orde te houden. En in dit hoofdstuk wat ons vanmorgen werd voorgelezen, daar staan de regels voor de ambtsdragers. In het eerste gedeelte voor de ouderling, vers 1 tot en met 7. In het tweede gedeelte voor de diakenen, vers 8 tot en met 13. En dan in het laatste gedeelte, de versen 14 tot en met 16, schrijft de apostel Paulus waarom hij deze dingen zo schrijft. Omdat de gemeente des Heren is. En ik kan me voorstellen als ambtsdragers dit hoofdstuk horen lezen, dat de schrik om hun hart slaat. En dat ze zeggen, ik ben niet de juiste persoon om in het ambt bevestigd te worden. Ik kan aan al die eisen nooit voldoen. Het is ook maar goed dat apostel Paulus aan het einde van dit hoofdstuk het licht op Christus laat vallen. Je zou kunnen zeggen, daar begint het kerstlicht te schijnen als hij zegt, en de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Daar moeten ambtsdragers die in zichzelf ook zondige en gebrekkige mensen zijn, gemeente het ook van hebben. Maar zo ik vertoef, zegt Paulus. Hij geeft hier een aantal schriftelijke instructies. Het allerliefste had hij gekomen en had hij deze dingen mondeling toegelicht. Dat is altijd beter als je het alleen maar op papier krijgt. Het is beter als het ook toegelicht wordt. Ja, jongens en meisjes, daarom zijn er ook ambtsdragers. De Heere geeft zijn woorden niet alleen op papier. De Heere geeft mensen niet alleen een Bijbel. Maar de Heere geeft mensen ook ambtsdragers om het toe te lichten en om het uit te leggen. Dat had apostel Paulus ook het liefste gedaan, maar ja, hij weet het niet of hij wel op korte tijd, korte termijn bij Timotheus kan komen. Hij kan ook niet in Gods voorzienigheid zien. Misschien komt het er wel helemaal niet meer van. En die regels, die zijn heel belangrijk. Deze regels laten zien langs welke weg Gods geest werkt in de gemeente. Dit is hoe de Heere het hebben wil. En het is het huis van de Heere. Het is de gemeente van de Heere. En daarom moeten daar ook de regels gehandhaafd worden die de Heere ons geeft. Was Timotheus dan zo onkundig? Wist hij dat dan allemaal niet? Nou, het zal ook de bedoeling geweest zijn dat deze brief niet alleen door Timotheus gelezen werd, maar dat net als in deze morgen grote delen van deze brief ook in de gemeente van Efeze voorgelezen zouden worden. De gemeente moest dat namelijk ook weten, wat de regels zijn in het huis des Heren. Opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Wat is dat een hoogverheven naam? Het huis van God. De gemeente van God is het huis van de levende God. De gemeente is niet een clubje hobbyisten. De gemeente is niet een bij elkaar geraapt groepje van gelijkgezinden of gelijkgestemden. Maar nee, de echte gemeente staat in gemeenschap met de levende God. Wat is de gemeente? De gemeente is een vergadering van ware Christgelovigen. En daarom moeten we ook een onderscheid maken tussen de geïnstitueerde kerk en de gemeente. We kunnen niet zeggen dat de gehele geïnstitueerde kerk, dat de hele gemeente die zondags in de kerk komt, ook de levende gemeente is. Daarom begin ik ook nooit mijn preek met geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. Want dan zou ik doen voorkomen alsof u allemaal behoort tot de levende gemeente des Heren. Nee, de gemeente des Heren, dat is het huis van God. Daar woont de Heere in. Daar heeft de Heere gemeenschap mee. Dat ligt zo teer. En dan worden er in dit hoofdstuk lijnen getrokken vanuit ons eigen huis naar het huis van de Heere. U kunt dat bijvoorbeeld lezen in de versen 4 en 5. Daar wordt gesproken over hoe het toegaat in het huisgezin. Nou, zo is dit ook een huisgezin, waar regels zijn en waar, als het goed is, u ook echt bloedverwantschap mee hebt, omdat u zich daarbij betrokken mag weten. De Heere is hier aanwezig. Wij mogen geloven dat de gemeente des Heren onder ons is. Het is wat, jongens en meisjes. De Heere woont in ons midden. En daarom behoren we op de preekstoel en in de kerk heel eerbiedig te zijn. Dit is het huis van de levende God. En de vraag is, hoe moeten wij daar verkeren? Verkeren, dan moet ik denken aan het woordje verkering. En wat is verkering? Verkering is dat iemand omgang heeft, dat een jongen omgang heeft met een meisje, en dat een meisje omgang heeft met een jongen. Zij gaan met elkaar om, en zo met eerbied gezegd, gaat in de gemeente de Heere met mensen om, en gaan de mensen met de Heere om. En ik hoop dat u die persoonlijke gemeenschap met de Heere in uw hart ook mag kennen. Waar is die gemeente? Wat is die gemeente? Nou, vanmiddag zullen we het horen. Die gemeente is één heilig, algemeen, christelijk. Dat is het huis waarin de Heere woont. En waar openbaart zich die gemeente hier op deze aarde? Dat is waar het woord van God recht gepreekt wordt. Dat is waar de sacramenten recht bediend worden. En dat is waar de tucht gehandhaafd wordt. Het huis van de Heere wordt hier ook genoemd, dat is een tweede naam, de gemeente. Dan staat daar het woord ecclesia. En ecclesia betekent een samengeroepen menigte. Door wie samengeroepen? Door de Heere samengeroepen, door zijn woord en door zijn geest. Mag u zich ook zo aan de gemeente des Heren verbonden weten, gemeente? Want nogmaals, de uiterlijke gemeente valt nog niet samen met de ecclesia, met die gemeente waarin de Heere woont. De gemeente des Heren. Wat staat er? De gemeente des levende Gods. Want een verschil, jongens en meisjes, met oud en nieuw. Toen hebben wij het gehad over, op nieuwjaarsdag, over de mensen die de afgoden dienen. En die afgoden zijn zo dood als een steen. Maar de gemeente des Heren dient niet de afgoden. De gemeente dient de levende God. En dat is zo groot, want de levende God zorgt voor zijn gemeente. Weet van zijn gemeente. En dat mag de gemeente ook ervaren. De levende God. Die uitdrukking, die komt uit het Oude Testament. Daarom heb ik ook Psalm 84 opgegeven. Ik had ook Psalm 42 op kunnen geven. Want in die beide psalmen dan zien we het verlangen van David naar de levende God. Let u op dat woordje levende. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En Psalm 84, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Bent u vanmorgen zo naar de kerk gekomen? Is Psalm 84 uit uw hart gegrepen? Bent u een levend lidmaat van de gemeente? Of behoren wij slechts bij de gereformeerde gemeente van Nunspeet, zonder dat we dat leven kennen? Dat nieuwe leven, want kijk, niet alleen de God van die gemeente leeft, maar die gemeente leeft zelf ook. Dat zijn geen doden, dat zijn levenden. Daarvan heeft de Heere Jezus gezegd, dit is het eeuwige leven. dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En als u dat nou niet kent, dan is het wel een heel groot voorrecht om met die gemeente samen te mogen komen, toch? En dan is het een heel groot voorrecht, ambtsdragers, om in die gemeente te mogen dienen. Want ambtsdragers worden in de Bijbel genoemd huisverzorgers Gods. Dat is wat als je in het huis van de koning een belangrijke taak mag hebben. Maar veel groter is als je in het huis van de levende God mag dienen. Maar het is niet ons huis. Het is niet onze gemeente. Maar wij mogen daarin een plaats hebben en zorg dragen voor de leden van die gemeente. Voor de kinderen in die gemeente. Voor de weduwe van die gemeenten. En ja, zoals de apostel Paulus dat uitwerkt op alle terreinen van de samenstelling van die gemeente. Dus in de eerste plaats, het is een huis Gods met regels. We gaan naar onze tweede gedachte. Staat vast als een pilaar der waarheid. Het wordt niet alleen een gemeente genoemd en het wordt niet alleen een huis genoemd, maar het wordt hier ook genoemd een pilaar. Een pilaar en vastigheid der waarheid. De gemeente is geen zwalkend schip. Gelukkig niet. Je hebt wel eens van die losgeslagen schepen waarvan je niet weet waar ze uiteindelijk terechtkomen. Het roer is stuk. Maar de gemeente is geen zwalkend schip. De gemeente is ook niet zo veranderlijk als het weer. Vandaag en morgen kan het zo verschillen, het kan vriezen en het kan dooien. Nee, de gemeente is een pilaar. Een pilaar en vastigheid der waarheid. Wat zeg ik? Echte geroepen ambtsdragers, dat zijn pilaren. Zo worden in de Bijbel in Galaten 2 vers 9 Jacobus en Cephas en Johannes genoemd pilaren in de gemeente des Heren. Een pilaar geeft vastigheid, jongens en meisjes. Een pilaar valt niet om. Daar kun je tegenaan leunen. Dat kun je niet tegen een rietstok, maar dat kun je wel tegen een pilaar. Niet alleen mensen als deze, maar ook al Gods kinderen worden pilaren genoemd. Mensen die vaststaan. In de brief aan Philadelphia, Openbaring 3 vers 12, daar lees ik, die overwint, die wordt genoemd een pilaar in de tempel mijns Gods. Die overwint, velen overwinnen niet. Velen vallen om. Velen laten zich meetrekken, dat zijn geen pilaren. Daar zit de waarheid niet van binnen. Als de waarheid van binnen zou zitten, zou men vaststaan. Maar helaas, velen staan niet vast. Gods kinderen zijn pilaren der gemeente. Wat zeg ik? De gemeente zelf is een pilaar. Zo tekent Paulus dat hier in dit hoofdstuk. Wat is een pilaar? Nou, de kanttekenaren die verwijzen bijvoorbeeld naar een zuil. En dat zie je nog wel eens. Kijk, wij hebben onze kranten, wij hebben onze media. Maar vroeger waren het pilaren, en dat vind je nog wel in Oost-Europese landen bijvoorbeeld. Pilaren, en daar kan men biljetten aanplakken. Daar kunnen mensen lezen wat er aan de hand is. Je ziet dat in Israël ook nog bij de orthodoxe Joden, waar geen gebruik gemaakt wordt van internet. Daar worden aan pilaren wordt er aangeplakt wie er overleden is en wat er allemaal gaande is. En zo zouden we kunnen denken als het over de gemeente gaat. De gemeente, daaraan kun je de waarheid lezen. Toch denk ik dat de apostel hier iets anders bedoelt met het woordje pilaar. Een pilaar is een zuil die iets draagt. Zo was dat in de tijd van de Bijbel ook heel duidelijk. Bijvoorbeeld het dak van een gebouw werd altijd gedragen door pilaren. We zouden bij deze tekst ook kunnen denken aan de twee pilaren bij de tempel, Jachin en Boas. Pilaren hadden ook heel vaak een opschrift. Jachin betekent hij zal bevestigen. En Boas betekent in hem is de kracht. Het zijn twee prachtige namen als het gaat over de vastigheid van de tempel. Hij zal bevestigen, in hem is de kracht. En dat is ook de vastigheid van de nieuwtestamentische gemeente. Een pilaar der waarheid. Een pilaar moet zelf ook vaststaan. Een pilaar moet wel een goed fundament hebben. Heeft de gemeente een goed fundament? Jazeker, wat is het fundament van de gemeente? Het fundament van de gemeente, van de levende gemeente, dat is Gods welbehagen. Dat fundament, dat laten we ons niet afnemen. Dat is Gods welbehagen. Op Psalm 89 gaan we zingen aan het einde van deze dienst. Daarop zal het gebouw van Gods gemeente naar zijn gemaakt bestek verrijzen. Weet u wat het gebouw van de gemeente is? Dat is de leer van de apostelen en der profeten. Weet u wat de leer van de gemeente is? Dat is Jezus Christus. Daarop rust deze pilaar. Dat is de houvast van die pilaar. Maar u zei net, een pilaar draagt ook wat. Ja, wat draagt deze pilaar? Wat draagt de gemeente? De waarheid. De waarheid, de pilaar der waarheid, der vastigheid en der waarheid. De waarheid, gemeente, dat is het kenmerk van de gemeente van Christus. Paulus wil alleen die gemeenten erkennen die de waarheid leren en de waarheid belijden. Calvijn, onze reformator, zegt: de gemeente is een pilaar en vastigheid der waarheid, omdat zij door haar dienst de waarheid handhaaft en verbreidt. En hij zegt ook: indien de gemeente is een pilaar der waarheid, dan volgt daar ook uit dat het geen gemeente is waar de waarheid begraven ligt. En waar de waarheid is nedergeworpen en omgekeerd en met de voeten wordt getreden. Hoort u dat? Als de waarheid wijkt in onze gemeente, zijn we geen gemeente meer. Dan zijn we geen pilaar. De waarheid moet gehandhaafd worden. Het is een kenmerk van de gemeente. Een pilaar der vastigheid en der waarheid, hoe het ook stormt. En wat er ook op ons afkomt. En het is niet alleen een kenmerk van de gemeente, het is ook de taak van de gemeente. De kanttekening zegt: hier wordt dienvolgens verklaard het ambt en de schuldige plicht der gemeente te zijn, derzelfde waarheid te verbreiden en tegen alle dwalingen te bevestigen. Wanneer zij dat niet doet, zo valt zij lichtelijk in scheuringen en dolingen, dwalingen. Gelijk Paulus ook dezelfde gemeente van Efeze, waar Timotheus toen was. Hij waarschuwt in 1 Timotheus 3, die pilaar die lijkt te wankelen. Maar evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degene die de zijne zijn. Dat betekent dat we wel een grote verantwoordelijkheid hebben, gemeente. Dat niet alleen de ambtsdragers een verantwoordelijkheid hebben, maar dat ieder lid van de gemeente een hele grote verantwoordelijkheid heeft. om de waarheid vast te houden en om de waarheid uit te dragen. Jonge mensen, ik heb al gezegd, wij mogen geloven dat de gemeente Gods onder ons is. En dan mag je bij die gemeente horen, althans uitwendig. En ik heb gezegd, tegen een pilaar kun je aanleunen. En nou is er niemand, geen ene dominee of oudering van zichzelf een pilaar. Als we niet gegrond zijn op het goede fundament, vallen we allemaal om. En we zien in deze tijd heel veel omrollen. Dat had geen fundament. Heeft geen fundament. Maar wat echt vaststaat, dat rolt niet om. Jonge mensen, daar kun je houvast zoeken. Met al je vragen. Daar mag je tegenaan leunen. In de tijd waarin wij leven, wordt er zoveel omver geworpen. Wat is er nou nog vast? Alles is in beweging. Iedereen vindt ergens wat van. Alles wordt via podcasten bediscussieerd, ook het ambtelijke leven. En alles wat er in de gemeente, wat is nou nog vast? Wat moet je nou nog geloven? Ik hoop dat je mag ervaren dat hier zo'n pilaar mag staan. En de boodschap die wij mogen brengen is geen misschientje. Het is een pilaar der vastigheid. Het is niet gebaseerd op ik denk, of ik voel, of ik vind, of ik zie. Maar de boodschap is alzo, zegt de Heere, Heere. Wat mensen ervan vinden, ja of nee. En of ze ervoor vallen, ja of nee, dat bepaalt de waarheid niet. Dat laat zien wie de mensen zijn. Maar de gemeente is een pilaar der vastigheid en der waarheid. Gemeente, kent u die waarheid? Verstandelijk, weet u het nog? Wat is uw verhouding tot de waarheid? Bent u de waarheid toegedaan? Van harte. Gehoorzaamt u de waarheid? Bent u de waarheid getrouw? Tot de dood. Zo stond het toch in uw belijdenis. Bent u de waarheid getrouw? Verspreidt u de waarheid? Is zoveel wat niet bij de gemeente hoort. Er is zoveel wat uiteindelijk af zal vallen. Maar de gemeente, dat durf ik u te zeggen, de gemeente die draagt de waarheid in haar hart. De gemeente krijg je niet om. De gemeente, jongens en meisjes, heeft een boodschap. Wij hebben een boodschap. McChane zingt, nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis. Die man, die krijg je niet om. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is en anders helemaal niets. We hebben al eerder gehoord, heb de waarheid en de vrede lief. Maar nooit ten koste van de waarheid. Wat is dat een zegen dat de gemeente des Heren er nog mag zijn. Ook in de tijd waarin wij leven. We gaan naar onze derde gedachte. Beleid de verborgenheid der godzaligheid. En zegt Paulus, buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Hij zegt, dat is geen misschientje. Dat is als een eenstemmig lied wat in de gemeente des Heren gezongen wordt. De verborgenheid der godzaligheid is groot. Daar is heel de gemeente het over eens. De verborgenheid. Wat is dat, een verborgenheid? Een verborgenheid, dat is, in het Grieks staat het woordje mysterion. En dat doet ons denken aan het woord mysterie. En een mysterie, dat is een geheim. En een geheim, ja, dat weet je niet. Een geheim, dat moet je geopenbaard worden. En dat is nu de leer van de gemeente. De leer van de gemeente is een geheimnis. dat is geen verstandelijke redenering. Nee, dat is het zeker niet. Het wordt op meerdere plaatsen genoemd de verborgenheid. Efeze 6 vers 19, daar zegt Paulus dat hij geroepen is om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. En in Colossense 1 vers 27, daar lezen we dat de apostel zegt aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus? Wat zegt u? Wat is die verborgenheid, Paulus? De waarheid. En wat is de waarheid, Paulus? Dat is Christus. Ja, want de zaligheid is alleen in Christus. Die gemeenschap met God waar ik het over had, die kan alleen in Christus. Dus daar hangt voor die gemeente alles mee samen. Ja, zegt iemand, maar Christus is toch geen verborgenheid? Wij lezen toch van Christus in de Bijbel? Zeker in het Oude Testament was Christus een grote verborgenheid. Maar ja, wij leven in het Nieuwe Testament, dominee. En in het Nieuwe Testament is Christus geen verborgenheid meer. Nee? Hebt u ook onder de preken gezeten van de catechismus zondag 2, 3, 4, 5, 6? En was Christus dan geen verborgenheid? Kent u de geschiedenis van de blindgeborene? Kent u de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw? En zo zou ik nog heel wat voorbeelden kunnen geven. Geschiedenissen die ons leren dat Christus geopenbaard moest worden. En jongens en meisjes, dat weet de gemeente des Heren. En daar is de gemeente des Heren het over eens. De waarheid kun je niet veroppervlakkigen tot een verstandelijke redenering. Maar de waarheid is een geheim, een heil geheim. Dat aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond wordt getoond. Hij zegt zelfs, het is groot. Die verborgenheid is groot. De verborgenheid der godzaligheid. Godzaligheid, dat is Gods vrucht. En dan wordt hier in de oorspronkelijke taal een woord gebruikt in actieve betekenis. Dus wat betekent het hier? De godsvrucht in de praktijk. Hoe komt nu de godsvrucht in de praktijk? Hoe blijkt nu de toewijding aan de waarheid in het leven van Gods kinderen? Wel dat voor hen die waarheid een grote verborgenheid is die de Heere langzaam maar zeker openbaart. En dat tekent de apostel hier ja, met iets dat is zo mooi wat hier staat. In een loflied. Dit 16e vers, dat is een lied dat bestaat uit 6 strofen. Want die verborgenheid die wordt dan nader uitgewerkt in de komst van de Heere Jezus, in de weg van de Heere Jezus, in de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. Wij zouden zeggen de heilsfeiten, waarin de Heere Jezus de zaligheid heeft verworven voor zijn kerk. En als je dat zou onderzoeken, en mensen die gevoel hebben voor taal en daarin geïnteresseerd zijn, zou ik haast willen zeggen, je moet het eens onderzoeken wat hier staat, dat is zo mooi. En in verschillende plaatsen in de Bijbel wordt hier uit dat loflied geciteerd. Het is een lied vol met tegenstellingen, vlees en geest, engelen en heidenen, wereld en heerlijkheid. En als je die regels onder elkaar schrijft en je verbindt de woorden die bij elkaar horen met elkaar, dan krijg je 2 kruisen. En zo'n kruis, dat is een dubbele X, is de letter Chi in het Griekse alfabet, de letter voor Christus. Dat is de waarheid. Christus en Christus alleen. En daarin leren Gods kinderen elkaar kennen. Dat is hun verbondenheid, de verborgenheid der godzaligheid. Oh, het kan niet anders, of er moet iets in het hart van Paulus geleefd hebben. Wat de dichter zegt, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, is al het schoonste lied van een koning zingen. Dat is nou het werk van ambtsdragers. Wij kunnen het u niet even uitleggen. Nee, sommige mensen vinden de preken moeilijk. Ja, dat klopt. Er zit altijd in de preek een stuk, dat kunt u niet begrijpen. Dat gaat u ook niet begrijpen. En als u het wel kan begrijpen, dan klopt er iets niet met de preek. Want het gaat over het werk van de Heilige Geest. En het werk van de Heilige Geest, dat gaat het verstand te boven. De verborgenheid der godzaligheid is groot. Maar dat wil niet zeggen dat het twijfelachtig is. Nee, de gemeente is als een pilaar. Der vastigheid en der waarheid. U hoeft echt over de gemeente des Heren niet bezorgd te zijn. Die gemeente heeft een goed fundament, heeft een goed dak, want dat is de waarheid. En onder dat dak, gemeente, daar bent u veilig. Gaat u hen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.